Zo, goedenavond, vrienden. U weet het allemaal waarschijnlijk wel. We zijn niet alwetend. We zijn niet onfeilbaar. We hopen dat u zelf nadenkt. Een mens vindt zijn eigen wijsheid door desnoods zijn eigen dwaasheid te volgen. Maar hij zal nooit wijsheid vinden door de dwaasheid van een ander zonder meer te aanvaarden. Nu is het geen dwaasheid wat ik u hoop voor te leggen. En al zit ik dan in een geleend lichaam en sta ik daar althans in mijn hemd, ik hoop dat dit met het onderwerp niet het geval zal zijn. Ik zou gerne van u weten, waar gaan wij vanavond over praten?
Soorten van bewustzijn.
Ja, soorten van bewustzijn, dat is bijna oneindig. Maar we kunnen het stoffelijk als volgt indelen. We hebben het direct toegankelijk hersenbewustzijn of waakbewustzijn. We hebben daarnaast het verzwakte of verdrongen deel van het bewustzijn. Dat noemen we onderbewustzijn. We hebben een gevoeligheid voor de uitstralingen van gedachten om ons heen en ook van emoties. We noemen dit vaak bovenbewustzijn. En wanneer we daaruit putten, spreken we vaak van gemeenschappelijk bovenbewustzijn. Wanneer we dit alles samenvatten, dan blijkt er achter de figuur die op aarde bent nog een tweede te zijn. Deze heeft ook een bewustzijn, maar dat kan niet ingedeeld worden in trappen zoals op aarde. Je kunt in feite zeggen dat het bewustzijn van de geest eerder in segmenten kan worden ingedeeld. Sommige van die segmenten zijn volledig, anderen onvolledig. En we spreken dus van een min of meer evenwichtig bewustzijn, terwijl een voltooid bewustzijn alleen daar kan bestaan waar een evenwicht is bereikt. Maar wanneer daarmee niet het optimum van de bevattelijkheid gelijktijdig vervuld is, ontstaan weer uitstulpingen op punten waar je verder gaat, dan krijgen we dus weer een onevenwichtige vorm van het bewustzijn. Theoretisch zou het totaal van het geestelijk bewustzijn het geheel van de verbinding van het ego met leven en levende krachten in de stof of in de kosmos moeten omvatten en zou dus eigenlijk een soort lijn zijn door alle tijd heen. De toegankelijkheid van het bewustzijn voor jezelf is, zover je het kunt hanteren, dus beheerst, volledig. Er is geen sprake van een onderbewustzijn, maar die ontwikkelingen die je niet beheerst en die toch al aanwezig zijn, kunnen van buitenaf gestimuleerd worden en dienen dan als een soort filter om gedachten van anderen uit te beelden in de termen die voor jouw bewustzijn nog net vatbaar zijn. Als je overgaat bijvoorbeeld, dus als je doodgaat, dan zal het geestelijk bewustzijn denken in zuiver stoffelijke termen. Men ziet dus huizen, landschappen, bloemetjes, bijtjes, bij wijze van spreken, of vervallen panden, kan ook, vale steden, of mooie steden met fantastische architectuur, het is allemaal denkbaar. Dat is niet een reëel beeld, maar dat is een vertaling in nog bijna stoffelijke termen van al datgene dus wat je werkelijk waarneemt, wat op je inwerkt. Men zegt dat daarboven nog een versmelting met een algemeen bewustzijn mogelijk is dat alle dingen omvat, maar dat kan ik natuurlijk niet bevestigen of ontkennen. Dit ligt namelijk ver buiten mijn eigen mogelijkheden. En wie eenmaal zo ver komt, verdwijnt als het ware. Die heeft geen persoonlijke communicatie meer met alles wat er nog bestaat in meer persoonlijke termen. Dus daar kun je eigenlijk niets op zeggen. Dan, ja, wat is de brug eigenlijk tussen al die vormen van bewustzijn? Nu weet u allemaal dat wanneer je een mens bijvoorbeeld onder lichthypnose brengt, het mogelijk is om delen van zijn onderbewustzijn af te laten spelen. Er zijn zelfs mogelijkheden om iets wat iemand onbewust heeft waargenomen, via sterke suggestie, als het ware onder die hypnose of in somnambule toestand, naar buiten te brengen. Zodat je dan werkelijk weet wat zo iemand heeft waargenomen zonder het op te merken. Overigens, techniek waar tegenwoordig al verschillende keren bij politieonderzoeken een dergelijke gebruik van is gemaakt, zij het nog niet, zover mij bekend, in Nederland. Je kunt mediteren. Bij de meditatie schakel je echter de beelden uit, de klanken uit. Wat je zoekt is de totaliteit van de rust. Daarbij heeft je totale bewustzijn in werking. En wat je dus voelt is niet alleen maar iets wat van buitenaf komt, maar het is eigenlijk je eigen persoonlijkheid en de relatie die buiten ruimtelijke of tijdsbepaalde situaties in feite bestaat. Maar je kunt het niet terugbrengen. Dientengevolge heb je wel de gevolgen ervan, evenwichtigheid, vergroting van energie, al die dingen meer. Maar je hebt dus niet een mogelijkheid om te omschrijven. Probeer je het toch, dan vervals je. En op die manier kun je dus dat onderbewustzijn wel bereiken. Maar als het onderbewustzijn op het heden een sterke indruk maakt, dus als het ware manipulerend achter de bewuste reacties optreedt, de denksporen als het ware mee reguleren, dan heb je een grote kans dat je in die meditatie gelijktijdig al deze actieve elementen van het onderbewustzijn tijdelijk en soms zelfs blijvend overhevelt naar het waakbewustzijn. Je wordt je dan van je eigen drijfveren beter bewust. Dat wil niet zeggen dat er dan minder of meer onderbewustzijn is. Het wil alleen zeggen dat het bewust gekende en dus ook bewust hanteerbare en beheersbare deel van het bewustzijn groter is geworden. Ik denk dat ik daarmee eigenlijk het meeste heb gezegd over bewustzijn. Zijn er bepaalde punten ten aanzien waar je verder op in wilt gaan, of bepaalde vragen die je wilt stellen, of bent u het niet met mij eens op bepaalde punten?
Is het operatief openen van het derde oog, is dat een aan te bevelen weg?
Nee, ik vind dat operatief openen ervan in feite meer een suggestieve maatregel dan een reële maatregel. Al weet ik dat er mensen zijn die zeggen ja, maar zuurstof enzovoort enzovoort. Maar in feite beroert die niet de hersenvliezen en kan ze ook de klieren die er zijn niet verder stimuleren of minder stimuleren. Dus dat is eigenlijk een groot gedeelte sprookje.
Is dus oude Tibetaanse schrijfsels die daarover gaan? Is
dat... Ja, de schrijfsels gaan namelijk over wat men noemt de geestelijke operatie.
Nee, echt.
Ja, ik weet het. Maar ze gaan in feite over de geestelijke operatie. Omdat je geestelijk een deel van je bewustzijn voor het zeg buitenzinnelijke moet openen. Dit gebeurt echter door een soort druk die wordt uitgeoefend. Plus een reeks formules die dan weer de juiste sfeer tot stand brengen. En om dan te bevestigen dat dit is gebeurd, had men de gewoonte om dus ook hier een soort litteken aan te brengen of te penetreren. Dat is overigens niet alleen lamaïstisch, want we vinden dit al heel vroeg aangeduid als een mogelijkheid in de Vedische wijsheid. Dus dat de voorgeschiedenis zelfs van het hindoeïsme. Maar je moet begrijpen dat bijna alle praktijken waarbij dit magische en zeg maar buitenzintuigelijk ingrijpen een rol speelt in de oudheid en soms zelfs nu nog, denk aan de Filipijnse wondergenezingen, wordt ondersteund door stoffelijke blijken die niet noodzakelijkerwijze echt zijn of van betekenis zijn. En daar heb je dus eigenlijk een beeld van de beïnvloeding van het bewustzijn door het een voorstelling te doen beleven die redelijk gezien niet reëel is, maar die emotioneel zo sterk ervaren wordt dat ze de benadering van en relatie met de realiteit kan veranderen.
Heeft Jezus dat gedaan?
Jezus heeft dat soms gedaan, ja. Niet altijd. Maar wat moeten we denken van de jongeling, u weet wel, die met bed en al door een dakluik naar beneden werd getakeld. Jezus zegt niet tegen die man, je bent niet ziek, of hij zegt niet, ik zal je genezen. Hij zegt, neem uw bed op en wandel. Uw zonden zijn u vergeven. Dit is geen ingreep in lichamelijke toestand. Het is een ingreep in een psychische toestand. Er wordt dus een schuldbewustzijn als het ware weggenomen. En gelijktijdig is het de sterke persoonlijkheid, de kracht, de suggestie van Jezus. En daardoor gaat hij weg. Hier is sprake van een zichtbaar verschijnsel dat betrekking heeft op een niet zichtbaar gebeuren. Weet, mag ik afwijken? Ogenblik maar hoor. De meeste mensen tegenwoordig gaan uit van de reden en alles moet redelijk zijn, rationeel. De reden echter is maar een werktuig van de persoonlijkheid. De persoonlijkheid zelf is emotioneel. En als u kijkt naar de wetenschap, rationeel, en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, emotioneel, dan ziet u waartoe dat kan voeren. Wanneer je de emotie ontkent, is het werk van de ratio niet beheersbaar in zijn gevolgen. Omgekeerd, waar de emotie niet wordt gericht via de ratio, krijgen we dus de instinctieve reactie waarbij het ik niet meer wezenlijk betrokken kan zijn bij het geheel van zijn daden en de consequenties daarvan. Het is alleen waar je emotie en denken samenvoegt, waardoor je al die eigenaardige resultaten krijgt. Wat Jezus doet kun je in sommige gevallen magie noemen. Want hij maakt gebruik van bepaalde magische wetten. Aan de andere kant zijn bepaalde van zijn genezingen eerder psychologisch te noemen. In andere gevallen zijn ze gebaseerd op het geloof dat in de mensen is. Hij spreekt hen dus in het onredelijke aan en maakt daardoor een bepaalde redelijk dan weer constateerbare gang van zaken mogelijk. En nu geloof ik niet dat het belangrijk is om te weten of Jezus dit nu zus of zo heeft gedaan. Dan kun je ook Apollonius kun je gaan bekijken, die heeft ook allerhand gekke dingen gedaan. En allerhand wonderdoeners tot Franciscus van Assisi toe. De magische genezingen. Die Theophrastus Bombastus van Hoornheim. Oftewel Paracelsus. Gebruikt heeft vaak met heel goed succes. We kunnen denken aan de kabbalistische magie. Die dus bestaat uit het hanteren van godsnamen en spreuken. Om daardoor voor een mens een bepaalde afbuiging van lot te veroorzaken. En al die dingen die werken onder omstandigheden. En dat komt omdat hier een emotioneel beroep wordt gedaan op de verborgen persoonlijkheid van de mens. En gelijktijdig deze in een kader wordt geplaatst dat nog besefbaar is, dat nog rationeel is. En hierdoor ontstaan allerhand feiten die anders onbegrijpelijk of onverklaarbaar zijn. Het is toch eigenlijk krankzinnig als u goed kunt magnetiseren. Nu legt u handen op iemand die enorme schele hoofdpijn heeft. En zie, niet alleen is de kater verdwenen, er is zelfs geen poes meer over. Theoretisch is dat onzin. We kunnen zeggen het is suggestie. Maar er zijn mensen die er niet in geloven die toch beter worden. Ja, dan is het onbewust aanvaarding. Op die manier kun je er altijd uitkomen. In de praktijk is er gewoon dit. U grijpt iets in het innerlijk wezen van die mens aan. En u schept daardoor een beïnvloeding die de werkingen in het lichaam verandert. Onder meer de doorbloeding van de hersenen waarschijnlijk varieert in dit geval. En daarnaast mogelijk bepaalde bestrijdingsmethoden die het lichaam kan toepassen en versterkt. En als u dat zo bekijkt, dan is het eigenlijk allemaal wel een logisch proces. Maar het is geen logisch proces volgens de stoffelijk hanteerbare logica. Omdat de emotionele wereld nu eenmaal iets is, dat zo sterk variabel is en zodanig andere wetmatigheden heeft, dat je daar eenvoudig niet wetenschappelijk helemaal mee kunt werken. Je kunt alleen met veronderstellingen werken. Maar als je dan probeert je veronderstellingen bevestigd te krijgen door de patiënt. Dan gebeurt dat heel vaak. Maar daarachter blijft altijd het onbekende liggen. Zoals Jung zei, de psycholoog, begrenst het terrein van de bekende mogelijkheden, maar wordt altijd afgeremd voor een terra incognita die hij niet kan betreden. Dus als je het goed bekijkt, dan is de vraag niet, heeft Jezus dat gedaan? Of doet de magnetiseur het? Of heeft de grote wonderdoener het gedaan? Of is het iets wat de Maharishi kan of een ander? Het is eerder de vraag, waarom kunt u het niet? En is het antwoord, omdat u te gespleten bent in uw bewustzijn. Uw gevoelswereld wordt weggedrukt door uw redelijke voorstelling van wat zou moeten zijn, terwijl uw bewustzijn gelijktijdig zegt dat het niet bestaat. Daarom vluchten zoveel mensen weg in godsdiensten met allerhande wetten en riten en beperkingen. Vluchten zoveel mensen weg in allerhande politieke of andere idealen. En dat geldt net zo goed voor de terrorist als voor de kluizenaar die de hele wereld achter zich probeert te laten. De mens vlucht voor datgene wat hij niet aan kan. Hij doet dit wel in een onredelijkheid, maar wil die onredelijkheid zo geformuleerd hebben dat anderen ze voor hem als het ware bevestigen als redelijk. En wanneer je zegt theosofie, dan zeg je, ja goed, het is een filosofie in feite. Een wijsheidsbegrip over de godheid. Maar zeg je theologie, dan klinkt dat wetenschappelijk. Maar in feite is het niets anders dan een filosofische ontleding van veronderstellingen die gebaseerd zijn op spreuken die men niet geheel begrepen heeft. Ik wil niemand aanvallen, begrijp me goed. En ik wil ook zeker niet hatelijk zijn, maar hoeveel christenen zijn er op de wereld, denkt u? Er zijn er maar heel weinig. Een hele hoop mensen denken dat ze het zijn, maar zijn het niet. Hoeveel mensen zijn ware islamieten? Nou, verduveld weinig. Want de islam leert ook respect voor anderen. Je mag je geen afgoden laten opdwingen. Maar je moet alle respecteren die de ene God aanbidden. Kun je geen oorlog voeren met de Joden bijvoorbeeld. Ze doen het wel. Je kunt niet je broeders proberen te vernietigen, omdat die een andere uitleg van die Koran aanvaarden. Want ze aanbidden dezelfde God. En ze moeten dus gerespecteerd worden. Maar hoeveel echte islamieten zijn er dan? Niet veel. Het boeddhisme zegt in feite dat je een weg moet gaan, achtvoudig pad, waardoor je jezelf losmaakt van het gebeuren. Maar dit doe je zonder je te onttrekken aan datgene wat rond je gebeurt. Je staat er zelf los van en gelijktijdig kan je onder meer mededogen. Maar hoeveel boeddhisten zijn in feite niet veel feller bezig met stoffelijke zaken dan hun meester ooit zou hebben toegestaan? Zo kan ik verder gaan.
Maar dat zijn allemaal vormen van bewustzijn.
Het zijn geen vormen van bewustzijn. Het zijn gedragsnormen die zodanig zijn omschreven, gereglementeerd, becommentarieerd, dat men door deze als geheel te aanvaarden zichzelf kan onttrekken aan de noodzaak datgene wat men beweert te geloven in zichzelf, aan zichzelf en door zichzelf te verwezenlijken.
Men komt op het ogenblik toch heel erg, vooral in de tegenwoordige nieuwsgaring, komen we zoveel dingen tegen op geloofsgebied, op rassengebied, op verandering van regeringen. En dat zijn op zichzelf allemaal bewustzijnsvormen. U noemt het dan anders.
Het zijn geen bewustzijnsvormen.
Nee, maar
het zijn denkbeelden die gehanteerd kunnen worden om het bewustzijn te manipuleren, althans het redelijk bewustzijn.
Goed, maar dat wat er dan daar in het hoogste is, is het bewustzijn van die groep.
Zelfs dat is niet waar. Het Het is nooit de groep die het hoogst is. Maar het is het ik dat in een begrip van zijn eigen onvolledigheid, door de aanvaarding van uiterlijkheden, zich emotionele meerwaardigheid tracht aan te meten, die dan rationeel ten koste van alles wordt verdedigd, omdat het een rechtvaardiging is van wat je bent en wat je doet. Dus ja. Je kunt het niet in zichzelf bewustzijn noemen.
Ja, ja. Kijk, als je in een bepaald geloof bent geweest.
Ja.
En je hebt je daardoor van vrijgemaakt, omdat je dacht, nou. En je kwam er tegen van, nou, dit is bij de presentatie ervan en van de ervaring ervan, heeft het eigenlijk niets met godsdienst te maken.
Nee.
Dan stap je daaruit. En je komt een andere geloofsgroep tegen.
Ja.
Die net een trapje hoger is.
Dat weet u nooit.
Nee, dat weet je niet. Maar je voelt je daarin vrijer. En dat maakt alweer dat je dus beperkingen die je eerst had, niet meer zo voelt. Totdat je de nieuwe beperkingen gaat voelen. Dus je hebt diverse trappen van bewustzijn.
Ja, nou gaat u langzaam maar zeker naar de trap der filosofen toe.
Ja.
Ja, dat kan waar zijn. Maar ik geloof dat u het verkeerd benadert. Wanneer je gevangen bent en je krijgt een beperkte vrijheid, dan voel je je vrij tot je de grenzen ziet. Dan wil je die grens overschrijden en dan kom je in een nieuwe, grotere omgeving en je voelt je vrij totdat je weer die vrijheid als het ware volledig kent en de grenzen ziet. En daarmee zegt u dus in feite, de emotionele aanvaarding van eventuele rationele en irrationele argumenten wordt voor een groot gedeelte bepaald door het gevoel van vervulling of vrijheid dat men daarin vindt. Maar je kunt niet de illusie van vrijheid voor jezelf bewaren wanneer je gelijktijdig ontdekt dat je meer wilt dan mogelijk is. En wanneer je dat dan probeert om te zetten, dan, ja, dan krijg je een frenetieke, dus ik wil het woord eigenlijk niet vermijden, maar een bijna hysterische benadering van je zekerheid, waardoor je jezelf inschat als iets wat je niet bent, en om deze schijnvrijheid te verdedigen, de vrijheid van anderen gaat beperken.
Ja, dat zou dom zijn.
Het is dom, maar het gebeurt overal.
Maar je kunt toch, als je op deze, laten we zeggen, dan filosofische wijze praat, kun je toch allemaal doorbraken zien komen, omdat ze de dood eenvoudig zijn om opgelost te worden. Alleen, ja, zoals we 100 jaar geleden dachten, daar kunnen we het nu niet mee doen. We zijn dus, ergens zijn we dus vooruit gegaan, zoals we dat zouden kunnen noemen.
Vooruit en gelijktijdig achteruit.
Ja.
En dat is eigenlijk ook weer te begrijpen. De mens zou moeten groeien als een stam die probeert de hemel te bereiken. Maar hij beroept zich voortdurend op zijn wortels en kijkt daardoor naar beneden en niet naar boven. Hij ziet niet waar hij naartoe gaat. Hij probeert alleen zichzelf te rechtvaardigen door te zeggen dat het waardevol is wat hij is geweest. Een mens leeft tussen verleden en toekomst. Het heden is een theoretische eenheid. Als je zegt heden, dan is het al verleden geworden. En wanneer je dat goed begrijpt, dan zul je dus zeggen, de keuze die deze wereld zou moeten maken, is niet kijken wat bestaat er, wat is dus het verleden, maar wat is de noodzaak. Maar we zien dat de noodzaak die erkend wordt, wordt teruggeschroefd om de waarde van het verleden te bewaren, zonder dat men beseft dat men gelijktijdig daarmee die toekomst onmogelijk gaat maken.
Terwijl je het wel weet.
Je weet het wel, maar je kunt niet de waarde ontkennen van wat je bent. Er bestaat een heel bekende anekdote. Een boer komt in de dierentuin. Zijn zoontje. En die zoon die trekt, terwijl hij naar de Przewalskie paarden staat te kijken, hem aan zijn mouw en zegt, papa, kijk eens wat een beest. En daar staat een giraf. Die boer die kijkt heel ernstig ernaar. Die denkt aan zijn koeien, zijn paarden, zijn geiten. Die zegt, jongen, laten we doorlopen, want zo'n beest bestaat niet.
Ja,
Op deze manier gaat men heel vaak te werk, wanneer men dus de werkelijkheid eigenlijk niet kan aanvaarden. Er is recht en onrecht ontstaan. Maar dat is onze manier van leven. En die kunnen en willen wij niet prijsgeven. Dus moeten we wat we innerlijk erkennen dat moet gebeuren, onmogelijk maken, opdat datgene waarvan we voelen dat het eigenlijk niet juist is, kan blijven bestaan. Maar dat is een kwestie dus van het menselijk bewustzijn dat emotioneel wordt bepaald zonder dat het wordt erkend en door rationalisatie een schijnbaar redelijke basis krijgt die echter wanneer je de feiten zuiver beziet en de mens innerlijk met zijn behoeften en neigingen zuiver beziet, niet klopt. Driekwart van uw wereld is rationalisatie, schijnvertoon. Hebt u bankpapier in uw zak? Is dat werkelijk wat waard?
Nee, nee.
Ja, het is wat waard. Zolang u en de anderen geloven dat het waarde heeft. Is godsdienst waardevol op zichzelf? Ik denk dat een God die alles geschapen heeft, heus de diensten niet nodig heeft van de mensen. Dat hun innerlijke beleving en erkenning meer dan genoeg moet zijn. Maar we hebben die godsdienst nodig. En zolang wij zeggen dat die godsdienst nodig is, zijn we geconfronteerd met iets wat we nodig hebben. We zijn niet met de alschepper geconfronteerd, maar met goed en kwaad. Met een dualisme, waardoor we de schuld op een ander kunnen werpen wanneer het niet gaat zoals we voelen dat het zou moeten gaan.
Is het zo? Is een godsdienst dan een uitvinding van een mens?
Natuurlijk. Er is iets. Dat iets heeft de mens altijd God genoemd. Of het nu een natuurkracht was of niet. Het onbegrepene heeft hij beschouwd als een God. Als een wezen dat meer dan menselijk is in één of meer opzichten. In die zin is God het woord dat wij gebruiken om een aangevoelde, niet omschrijfbare kracht voor onszelf gestalte te geven. Wat we daar dan aan wetten en voorstellingen bijvinden, dat is onze behoefte om onszelf te rechtvaardigen en gelijktijdig onze poging om door die andere kracht ons eigen onvermogen of gebrek aan macht aan te vullen. En wanneer je dat gaat begrijpen, dan moet je niet zeggen er is geen God. Maar wanneer je zegt God is zus en zo, God is de alschepper, de alinstandhouder, de alliefdevolle, de albarmhartige, de alrechtvaardige. Je hebt die liedjes vroeger waarschijnlijk ook gehoord. Dan zeggen we als God alles is, hoe kan de duivel dan bestaan? Dat heeft God in zijn wijsheid beslist, maar hij is de alwijze. En iemand die volmaaktheid wil voortbrengen, die zal dat dus niet doen door een duivel te scheppen die alleen maar zijn tegenstander is. Maar ik kan wel zeggen, bewustwording kan alleen door afmeting tussen tegenstellingen ontstaan. Positiebepaling. En daarom kan ik niet één zijn, maar ik moet links en rechts zijn, of goed en kwaad zijn. Dan is de duivel net zozeer God als God. Hij is in feite gewoon een persoon van de goddelijke veelvuldigheid, als we het zo willen zeggen. Als je zegt, God heeft vier gezichten. De grote God, vinden dat in de Hindoe-leer. Of we zeggen, God is een triade. Hè? De Vader, de Zoon, de Geest. Dan zeggen we iets wat niet kan. En als we ons dan realiseren wat we in feite zeggen, dan is het, vanuit mijn begrip zijn er een aantal niet geheel verenigbare werkingen vanuit het onbekende, die ik door ze afzonderlijk te benoemen voor mezelf hanteerbaar maak en daarbij dan zeg dat zij die ene kracht vertegenwoordigen die ik aanvoel. Dus God is niet een menselijke uitvinding zonder meer. God is de rationalisatie van het innerlijk erkende maar onbestemde dat niet hanteerbaar is voor reden en emotioneel wel beleefbaar maar niet uitdrukbaar.
Maar Maar we zitten natuurlijk meteen met allemaal inzagen zoals al die verschillende groepen hun God zien en zich daardoor inkerkeren, inmetselen, omringen met allemaal formules, met wetten, met angstaanjagende uitspraken.
Dat is allemaal wel waar, maar de fout ligt daarin dat men te onzeker is om de waarheid te leven die men zegt te kennen. Daarom wil men ze anderen opleggen. En zodra het dwangprincipe erbij komt, scheppen we niet alleen maar een wetgeving, maar ook een hiërarchie. Als Mozes de 10 geboden brengt, dan schept hij daarmee niet alleen maar de geboden voor het Joodse volk, althans het allegaartje dat later het Joodse volk is geworden, want het waren de stammen plus nog een aantal woestijnstammen die eigenlijk niet tot de oorspronkelijke Joodse familie behoren. Maar goed. Maar door die wet is hij in staat de verdeeldheid onder het Jodendom op te heffen. Dat is punt 1. Hij zelf is daardoor de leider geworden van het volk. Zijn gezag is onaantastbaar. Hij kiest de stam van Levi uit. Een groep van, zullen we zeggen, toch beter opgevoede mensen. In die tijd, velen van hen konden lezen en schrijven, enzovoorts, enzovoorts. En hij gebruikt die in feite als een uitvoerend orgaan. En om daar dus een bepaalde inhoud aan te geven, zien we dan de arke die wordt gedragen en God die voorgaat als een rokvolk, als een vuurzuil, enzovoort, enzovoort. Allemaal verschijnselen die gezien de structuur van de omgeving van natuurlijke oorzaak zouden kunnen zijn. Maar die hij zonder meer maakt tot een wonder. Wanneer ze in de woestijn zijn, ontstaat er een grote ziekte. Kijk, die ziekte op zichzelf, die is dus eigenlijk driekwart psychisch. We zouden het tegenwoordig een psychische uitputting noemen, die ontstaat doordat je altijd maar verder trekt en eigenlijk nooit iets bereikt. En wat doet hij? Hij richt een kruis op, een T-kruis, een touwkruis, iets wat dus niet behoort bij het christendom, maar hoort bij Egypte. En wat hangt hij eraan? Een koperen slang. Waarom? Omdat de slang het kwaad vertegenwoordigt en door het kwaad vast te nagelen, hij dus de suggestie geeft dat het kwade, de onvrede die de mensen vrezen, voorbij zal gaan. En dat is heel begrijpelijk en dan kunnen we dat later een wonder noemen en een profetie. Maar als we kijken naar de symbolen zelf, dan blijkt dat het hanteren van de slang op die manier in feite hetitisch is. Dat het kruis dat hij gebruikt een afleiding is van het touwkruis, zoals dat als symbool in Egypte gebruikelijk was. Hij heeft ook een Egyptische opleiding gehad. Nou, dus hij hanteert niet iets nieuws, maar hij voegt de dingen zo samen dat ze een sterke suggestieve werking hebben. Omdat hij dat gezag heeft en dus een geloof heeft gewekt, een emotie heeft gewekt, kan hij die emotie gebruiken om een psychologische verandering tot stand te brengen en de zieken genezen.
Hoe kan dat dan?
Nou, dat is een vraag natuurlijk die niet in vergelijkbare omstandigheden in het heden kan worden beantwoord. Omdat u namelijk meer weet en daardoor, neem me niet kwalijk, maar veel minder geloofd.
Het is bij de farao is toch ook een trapsgewijze ontwikkeling naar een hoger denken geweest?
Nou, als dat een ontwikkeling naar een hoger denken is, en we kijken dan hoeveel er zijn vermoord. Ja. We kijken in hoeveel gevallen men oneindige aantallen mensen heeft opgeofferd alleen om een tempel te bouwen voor anders. Dan moeten we zeggen, er is wel een kaste geweest die in verhouding veel wist en leerde. Maar die kaste kon alleen bestaan door alle eenvoudige Egyptenaren, de Fellahin, te maken tot slaan. Een superioriteitsgevoel dus. En nu kunnen wij bewonderen wat ze bereikt hebben. Maar moet je nu ook bewonderen de manier waarop ze het bereikt hebben? Als je dat laatste niet doet, kun je ook niet zeggen dat ze hoger stonden. Of dat het een ontwikkeling is geweest naar een geestelijke trap.
Nee, maar dat kunnen de mensen over 50 jaar natuurlijk over Hitler en over Stalin ook zeggen.
Ja, natuurlijk. Kijk, Hitler heeft ook goede dingen tot stand gebracht. En dat is misschien erg onaangenaam als je het moet horen. En dat Hitler de verkeerde kant uit is gegaan en tot een godswaan is gekomen, zelfvergoddelijking, heeft hij ten eerste te danken aan de wijze waarop hij door een groot gedeelte van zijn volk werd vereerd en aanvaard. Maar, de tweede kant, omdat men hem vreesde alsof hij werkelijk was wat hij pretendeerde te zijn, een absolute machthebber, een absoluut perfecte strateeg, generaal, een soort magier. Op het ogenblik dat hij in zijn eigen onfeilbaarheid ging geloven, richtte hij niet alleen Duitsland ter gronde, maar bracht hij in de wereld een conflict tot stand, doordat hij zijn meerwaardigheidsbegrip steeds sterker ging opleggen aan het volk. En daardoor werd oorlog onvermijdelijk. Dus als je dat bekijkt, dan kun je ook zeggen, ja, toch is veel van wat in Duitsland nu de welvaart bijvoorbeeld van Duitsland, die toch bereikt is in zeer korte tijd, de verdere ontwikkeling, die zijn alleen mogelijk door de grondscholing, neem me niet kwalijk, die Hitler heeft gegeven.
De bijkomstigheden.
Niet de bijkomstigheden, maar het meerwaardigheidsbesef, dat dus beschaamd wordt als pretentie, kan voeren tot een poging eigen grotere waarheid en waardigheid met de daad uit te drukken. En daar waar het idee door de daad wordt vervangen en persoonlijk op de proef gesteld, is het in feite het scheppen van mogelijkheden die niet bestaan. Omdat je niet spreekt over je rechten, maar eigenlijk een verplichting gevoelt tegenover jezelf en degene die je lot met je delen, om iets waar te maken wat schijnbaar onmogelijk is.
De kracht in het breken van de weerstand, psychologisch.
Ja, misschien zou je het anders kunnen zeggen. Nog duidelijker te maken. Kijk, als ik een boog heb, hè, zoveel pijl en boog, en ik span die dus, dan heb ik iets waarmee ik een projectiel weg kan schieten. Ik kan dus buiten mij bereiken. Maar op het ogenblik dat de energie zo sterk wordt dat de boog breekt, slaat de boog terug. En ontlaat ze en versplintert ze dus in zichzelf, maar verandert daardoor haar karakter. En dat is bij elke groepering dus, die probeert om zichzelf tegenover een buitenwereld te verdedigen, op het ogenblik dat de energieën die daarvoor gebruikt worden, te sterk worden, breekt het geheel. De vorm dus rent is opgebouwd, maar in feite wordt die energie omgezet in een andere bewegingsenergie, die weer tot residuele energie voert in de bestanddelen die overblijven. Ja, wordt heel ingewikkeld hoor.
Ja.
Maar in zoverre heb je dus gelijk. Je zou dit kunnen zeggen: op het ogenblik dat een kracht breekt, verandert of wegvalt, ontstaat een verandering van structuren die niet alleen bepaald is door datgene wat aanwezig is, maar ook door de spanning waaraan het onderworpen is door datgene wat eerst bestond. Dat is de eenvoudige regel. En nu bestaat dat kennelijk psychisch, zowel als zuiver materieel. En wanneer we begrijpen dat die regels dus ook werken in de gevoelslevens van de mensen, en daarmee een soort bewustzijn stimuleren en eventueel veranderen, dat niet stoffelijk constateerbaar is, niet stoffelijk meetbaar is, behalve in de emotionele stimulansen die eventueel de uitingen van zouden kunnen zijn, dan moeten we ons ook realiseren dat elke verandering in en voor de mens een innerlijke verandering tot stand brengt, die gelijktijdig een compensatie inhoudt. Er ontstaat bij elke verstoring van evenwicht een nieuw evenwicht, dat echter een structurele verandering moet omvatten, omdat de eerste verstoring door een tweede moet zijn opgeheven.
Ja,
gebeurt het ook bij het openen van het derde oog, zoals u net beschreef door die geestelijke operatie?
Wat daar in feite gebeurt, is een teruggrijpen naar een ver verleden. Er bevindt zich een kleine klier, hier ongeveer, iets dieper tussen de frontale hersenlobben in. En deze kleine klier produceert een groter aantal afscheidingen. Ik meen dat er op het ogenblik zo'n 12 of 14 van bekend zijn. Maar in werkelijkheid zal het dichter bij de 30 liggen. Nu omvat dit orgaan ook een gevoeligheid voor bepaalde frequenties. Het is dus in feite een oog, maar geen oog dat lichtgolven opvangt, maar dat zeer hoge frequenties opvangt die ver boven ultraviolet uitgaan. En dat betekent dat bij de constatering van dergelijke stralingen de waardering voor datgene wat je ziet dus wordt veranderd. Het wekken van dit orgaan, het vergroten van de gevoeligheid ervan weer, en dus ook het vergroten van zijn afscheidingsmogelijkheden waarschijnlijk, is dus wat u de geestelijke operatie noemt. Maar dit kan niet alleen bestaan. Want de mens die met een andere waarneming wordt geconfronteerd, moet komen tot een aanpassing van zijn eigen gedrag en zijn eigen waardering aan de veranderde visualisatie van toestand.
Wat wordt er dan precies met die operatie gedaan? Wordt er energie toegevoegd aan het orgaan?
In feite wordt er dus aan het orgaan een mate energie toegevoegd, maar gelijktijdig een soort pressie op uitgeoefend. Je zou het kunnen zeggen, het is een combinatie van een telekinetisch stimuleren van het orgaan en een gelijktijdig vergroten van de psychische energie in de omgeving van het orgaan, waardoor het zich als het ware anders opent, anders dus reageert ten aanzien van de omgeving.
Gelijktijdig het openen van de bladen van bepaalde van het zesde chakra die er mee correspondeert?
Nee. Het wonderlijke is dat het wel gereleerd kan zijn met het zogenaamde voorhoofdchakra, maar het heeft geen invloed op dit chakra of andere chakra. Alleen datgene wat aan bewustzijn verandert, heeft invloed op de chakra. En elk chakra is altijd opgebouwd uit evenwichtsfactoren. Dat wil zeggen, als je een lotus neemt, zoals men vaak doet, dan kun je nooit zeggen, er zit één blad aan, er zit er altijd twee aan. En die twee, die hebben dan een waarde die aanvullend is. Bijvoorbeeld, als ik zeg, ik heb hier O, dan heb ik daar A. Heb ik hier E, dan heb ik daar E. Er bestaat trouwens een hele klankschema dat daar ook op gebaseerd is. Dus u moet begrijpen, wanneer bij mij een verandering ontstaat van waarneming, dan moet er ook een verandering van erkenning, van reactie tegenover staan. En dat zou dan de uitbreiding van het chakra kunnen zijn. Maar de opening van het chakra vindt dus niet plaats door deze geestelijke operatie, laat staan door de stoffelijke imitatie ervan.
De gevoeligheden die ontstaan, die zijn dan paranormaal te noemen, in de zin van aura zien of waarnemen of telekinese of wat dan ook.
Ja, paranormaal is al datgene wat de mens als abnormaal beschouwt, omdat hij bang is om het in zichzelf te ontdekken en te gebruiken.
Dus die kwaliteiten openen zich dan bij die geestelijke operatie?
Die kunnen zich openen. Maar het kan nooit gegarandeerd worden. Maar het is zeker dat het evenwicht verandert. En in vele gevallen, en nu komen we weer op een ander terrein, ik verveel u toch niet allemaal. Hè?
Nee.
Wat er in feite dus gebeurt, dat is dat wanneer ik de waarneming verander, ik mijn relatie met de wereld verander. En dat wil zeggen, wanneer ik energieën zie van een bepaalde grootorde, worden ze voor mij reële energieën en daardoor voor mij reëel hanteerbaar. Als ik u zo klein kan maken, bij wijze van spreken, dat u als een stofje ergens rond kunt dwarrelen, dan zult u gegarandeerd ontdekken dat het licht een enorme stuwkracht heeft. Maar dat het verschil tussen licht en minder licht zuiging de gevolgen heeft. Dan zal uw hele voorstelling van die lichtwereld dus veranderen. En dan weet u niet meer dat het partikels zijn die in feite alleen bij optreffende trillingen veroorzaken die dan weer voor een gedeelte worden geabsorbeerd, waarbij de teruggestraalde trillingen in feite het waarneembaar gedeelte van het licht vormen.
De operatie wordt altijd gedaan door iemand die toch zelf redelijk wat hoog staat in bewustzijn? Of kan dat in feite door ieder mag iets weer gedaan worden?
Laten we het zo zeggen. Wanneer de geestelijke operatie gedaan wordt, dan moet het gedaan worden door iemand die in staat is zelf waar te nemen datgene wat hij voor de ander waarneembaar wil maken. Dus hij moet zelf inderdaad een veel hoger geestelijk bewustzijn hebben. Een gewone magnetiseur kan het proberen, maar dat is hetzelfde. Een scherpschutter, die weet precies wat hij met zijn geweer doet, hij weet welke lading hij nodig heeft. Hij weet hoe hij zijn vizier moet zetten of hoe hij een kijkervizier moet hanteren. En die kan dan op een zeer grote afstand, laten we zeggen op 1000 meter, een betrekkelijk klein doel nauwkeurig en regelmatig treffen. Als ik datzelfde geweer met diezelfde energie ter beschikking stel aan iemand die er niets van af weet, dan garandeer ik u dat het niet alleen een afzwaaier wordt, maar dat 2 kilometer verder een boer zich beklaagt omdat een van zijn koeien ineens begint te dansen met een kogel in het achterwerk. Het gevaar is dus niet gelegen in het feit dat de magnetiseur niet over de juiste kracht beschikt, maar dat hij niet beschikt over voldoende waarnemings- en inzichtsvermogen om eventueel zoiets te stimuleren zonder dat het voor de patiënt gevaarlijk is en zonder dat daardoor ongewenste nevenverschijnselen ontstaan.
Ongewenste nevenverschijnselen zijn dan meer psychotische aanvallen of zo, of hallucinaties die optreden?
Dat kunnen hallucinaties zijn. Dat kunnen dus verstoringen zijn die in de buurt komen van een soort grand mal. Dus het optreden bij bepaalde sleutelbegrippen of toestanden van enorme krampen, die gepaard gaan dus met een tijdelijke verblinding van het rationeel bewustzijn en in feite een conflict uitbeelden tussen het onbewuste aan de lichamelijk instinctieve toestand.
En misschien de overschatting van zichzelf?
Ja, ik wil niet hatelijk zijn, maar kun je mens zijn zonder jezelf te overschatten? Gelukkig. Moet u goed over nadenken. Een mens namelijk is een mens omdat hij altijd streeft naar datgene wat hij niet is. Terwijl hij zelfs nog niet beseft hoezeer hij tekort schiet ten aanzien van hetgeen hij pretendeert te zijn.
Maar waarom zei Jezus dan, gij allen zijt goden?
Omdat God in ons allen woont. Het is vergelijkbaar met zijn stelling dus, ik zeg u, het koninkrijk Gods is in uw lieden. En dat is iets wat in het christendom niet graag wordt aanvaard, maar het is in feite, niets kan bestaan zonder God, in al leeft de kracht van God, zodat een ieder die deze kracht in zich aanvaardt, een God is.
De vergelijking met u bent geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, wat houdt dat dan?
Een mens kan zich alleen zichzelf of een perfectie op zichzelf gebaseerd voorstellen als een perfectie die buiten hem bestaat. Daarom schept de mens het beeld van zijn God naar zijn beeld en gelijkenis. Maar dat kan hij niet aanvaarden en daarom draait hij het om en hij zegt, God heeft mij geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Een heel pijnlijk punt voor een heleboel mensen.
Kunt u het dan daarom nog een keer herhalen als breken van het weerstand?
Wat?
Wat u daarnet zei, het omdraaien.
Dat is nou, het is dus eigenlijk zo. Men zegt dat gezegd is. Men heeft ook zo opgetekend. Dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Terwijl in feite de mens zijn voorstelling van God heeft geschapen naar zijn eigen beeld en gelijkenis.
Is dat slim, hè?
Nee, het is zeer kinderlijk. Omdat het kleine kind altijd de schuld wijt aan het andere. Het kind zegt niet, ik heb mijn hoofd aan de stoel gestoten, maar de stoute stoel heeft mij geslagen.
Ja,
Nee, het is niet alleen een doordenkertje, dat is nog een gekheid. Maar het is toch werkelijk zo. Ja. Hij heeft het gedaan. Want ik kan het niet gedaan hebben. Want als ik het gedaan heb, dan ben ik dom. Of heb ik een verplichting. Maar als hij het gedaan heeft, is het zijn zaak.
Maar kunnen wij er dan op doorgaan dat we schapen zijn een godsbeeld in gelijkenis?
Waarom niet?
Dat bedoel ik.
U kunt daar rustig mee doorgaan. Mits u beseft dat het niet geldt voor uw uiterlijkheid. Maar dat uw innerlijke kracht deel is van de goddelijke kracht. En dat tussen deze beiden als enig verschil bestaat, dat datgene wat wij goddelijke kracht noemen alomvattend is, terwijl de kracht in u, zolang ze werkt in en voor u, beperkt is door uw eigen besef van al datgene wat u omringt.
Dat is dus bewustzijn.
Ja.
Ja, zijn we rond.
Daar moest het toch weer terugkomen op donderwerk. Neemt u me niet kwalijk. Nou, dat komt altijd voor.
We zijn
toch
tot bewustzijn
gekomen.
Goedemorgen.
Nee, u bent niet tot bewustzijn gekomen. Maar u bent geconfronteerd met vraagstukken die u op moet lossen op een wijze die voor uzelf innerlijk aanvaardbaar zijn en die gelijktijdig uit kunnen worden gedrukt in uw contacten met wat u ziet als uw wereld.
Dat vind ik verder moeilijk.
En op het ogenblik. Nou, dan heeft u dus geen bewustzijn opgedaan. Want het is alleen die ervaring, dus het zuiver persoonlijk veranderen van je relatie met de totaliteit, of je dan nou wereld of kosmos noemt of wat anders of God, veranderen van je eigen relatie met totaliteit is in feite het bewustzijn en het ontstaan van een begrip ten aanzien van je grotere eigen potentialiteit is bewustwording. Nou vind ik dat we er lang genoeg over hebben gepraat, ja. Na de pauze krijgt u een andere spreker. En wat ik eventueel tekortgeschoten ben, nou ja, dat zal ik misschien goed maken. En als het niet zo is, bij ons kunt u zich niet beklagen. Tenzij u eerst wenst te overlijden, dan zullen uw klachten zonder meer aanvaard worden. Nu blijft me alleen nog over u verder een aangename, als het kan ook een beetje zegenrijke avond toe te wensen. En u te danken voor de mij bewezen aandacht. Goedenavond.
Er is nu een pauze. U kunt zelf de consumpties nemen. Ja, thee, koffie,
Ik denk dat we nog drie keer terug.